Ik zou eigenlijk nu graag willen vragen hoe in de tijd van de Amsterdamse school u met mensen als de Klerk, Van der Meij en Kramer omging. Wat jullie problemen waren, waar jullie mee bezig waren.
Ja. Dat is zeker te doen. En we zijn nu in 1975 en de groep die destijds met de vreemde naam Amsterdamse school is aangeduid, waar door die naam is ontstaan, wie dat bedacht heeft, weet ik niet. Wij in ieder geval niet. Nog deze groep, nog mensen direct uit onze omgeving. Maar waarschijnlijk, misschien, ja, waarschijnlijk, dat lijkt me ook wel, is het van Duitse kant gekomen. Want ik geloof dat de Duitsers zeer gaarne bij de Amsterdamse Schule, einer Schule, dat klinkt, is al zo'n mooi naam, hè? In het Duits klinkt het al, hij had zijn wunderbare Schule. Ja, zo is die in de naam Schule, ligt heel iets anders verborgen dan in het Nederlandse school. In Duits klinkt Schule meer als een begrip, als een totaliteit, als een richting. Terwijl een school in Nederland heel zelden meer is dan, ja, waar je vandaan komt, van welke lagere school en hogere school. Dus de naam Amsterdamse school is, meen ik, van Duitse zijde gekomen. En ook daarom, omdat wij, toen we een aantal van onze gebouwen hadden uitgevoerd en enige straten dus te zien waren, ook werkelijk vele Duitsers hierheen kwamen. En vooral de critici, bijvoorbeeld zoals Adolf Bene, en die dit heel interessant vonden. Want ook de Duitsers, dat is ook weer een eigenaardige trek, die zien overal direct een volkomen probleem in. Die problemen, de Hollandische scholen enzovoort. Het klinkt allemaal zo zwaar bij de Duitsers. En wij waren toen ook zeer in trek bij de Duitsers. Op het ogenblik zelfs, kort geleden, heb ik nog een artikel gelezen in een Duits tijdschrift. Die Goldene Zeit der 20er Jahren. Zie je, dat is ook weer zo echt zwaar. Het is wel mooi, Goldene Zeit der 20er Jahren. Het is als een soort gedicht. Maar wij zeggen het eenvoudiger. Ik beantwoord nu de vraag nog niet, omdat ik bezig ben, terwijl ik dit praat, te denken, wat moet ik dan in de hemelsnaam op antwoorden? Wat waren jullie samen? Wat spraken jullie samen? Ja, ik zei zo even, we zijn in 75 en dit was, laat ik maar rond getal nemen, 1920. Dus dat is 55 jaar geleden. Mijn hemel, waar blijft de tijd? Wat moet ik dan allemaal ophalen? Ik weet alleen dat wij heel prettige vrienden waren. We hadden een hele harmonieuze sfeer rondom heen. Onze kinderen waren klein. Hoe bestaat het als ik denk aan mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen die door Nederland rollen en hollen. Dat ze toen, mijn kinderen, zelf klein waren. En ook de Klerk, zoals die getrouwd is met Lee, zoals wij haar altijd noemen, Lee de Klerk. En zoals ik meen te herinneren, was de Klerk, toen ik in 1900 bij Kuipers kwam, kwam hij in die tijd bij Eduard Kuipers, aan de overkant van het Rijksmuseum, en was daar een jochie. En een van de jongeren die daar werkte, was de typiste, haar naam, ik geloof Jesseren, hij heette geloof van familie Jesseren. Haar naam was voor ons Lee de Klerk. En de kinderen die zij hadden, en onze kinderen, speelden met elkaar, waren samen Edo de Klerk en Joost de Klerk. Dat waren hele, hele beste kameraadjes. Ja, Lee en Sam, zoals hij op het kantoor genoemd werd. Wij hebben hem die naam niet gegeven. Maar op het kantoor, toen hij jochie was, werd er gezegd, oh, jij bent een Jood? Nou, dan heet je Sam. Verder werd niet gevraagd. Maar wij gebruikten die naam Sam als niet om uit te drukken, je bent een Sam, je bent dus een Jood. Nee, dit was kort en krachtig en dat was leuk, zegt Sam. Wat denk jij ervan? Ja, dat was gewoon net zo goed als ze me allemaal noemden na mijn Londense tijd. Was mijn naam, was Dutchy. Wat voor een vreemde naam. Hoe kom je aan zo'n naam? Dutchy, ja, dat was nou eenmaal die Mrs. Chapel waar ik woonde. Die heeft mij die naam eens een keer gegeven. En vanaf dat moment werd ik zelfs in de boarding house waar ik toen leefde, woonde. Want ik had toen bij John Grawl, had ik natuurlijk een plaats. En ik ben meer dan 2 jaar in Engeland gebleven. En was ik altijd Dutchy. En zo was dus onder mijn vrienden. Maar denk niet dat wij de klerk van der Meij en Kramer en ook Staal alleen samen waren. Oh nee, dat is juist het wonderlijke van Wendingen. Wij interesseerden ons niet alleen voor de architectuur, maar om het nou maar weer in het Duits te zeggen, die Gesamtkunst. Alles tezamen, meenden wij, was een eenheid. Dus er was niet een kwestie van een huis met een interieur, maar er was een huis met meubelen. Er waren niet alleen meubelen, maar er waren ook schilderingen en ook beeldhouwwerk. En het wonderlijke is, niet alleen beeldhouwwerk en schilderen, maar er was ook muziek. En wat ook een heel belangrijk ding werd, langzamerhand meer en meer, was het theater. Dus wij hadden de architectuur, de interieurkunst, de decoratieve kunst, de toneelkunst, de muziek. Dat was één grote eenheid. En dat wilden we zoveel mogelijk in Wendingen naar voren brengen. Nu was in de veelheid van die wijzigingen die allemaal bezig waren, was het natuurlijk heel moeilijk om daar een keuze in te doen. Want Wendingen was wel een tijdschrift dat onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog was ontstaan met de gedachte een Europees tijdschrift te maken. Want wij meenden, en voor mij was dat heel sterk naar voren gebracht, de mensheid zou nu al wijs worden en geen oorlogen meer maken. Maar ik vergiste me met een paar duizend jaar. Nu is dat niet zo heel erg, want we komen die 2.000-3.000 jaar ook wel door. En dat wordt natuurlijk dan, straks wordt dat natuurlijk wel heel mooi. Dus in plaats van 100 jaar of 200 jaar, of zelfs in plaats van ons leven, dat we dachten, nou binnenkort hebben we natuurlijk een wereldvrede, hebben we ons daarin vergist. En daarom was Wendingen, was wel een ideaal tijdschrift, maar het was maar zoeken naar dit en zoeken naar dat. Zo heb ik dan het werk gevonden van Mendelssohn en van Finsterlin. En we haalden ook het werk naar voren van Gustav Klimt, later van de modernere architecten hier. We hadden contacten met Van Doesburg en met Lisitsky. Maar onderlinge gesprekken gingen altijd over deze mensen. De dichters zoals Bühning en Nijhoff en Jannie Roland Holst waren ook onze vrienden. Zelfs de later directeur van de Rijksacademie, professor Roland Holst, was gewoon een huisvriend. De kinderen noemden hem oom. En Henriette Roland Holst was de tante, tante Jet. Dat wij kwamen, zij kwamen heel dikwijls om, dan kwam tante kwam op bezoek. En bij de klerk was het, en bij Staal was het zo, dat we bij huis in, huis uit liepen. We belden aan en kwamen boven en dan was alles ineens, bleven daar eten. Ik had het verhaal gedaan van de molen, waar al die vrienden bij elkaar kwamen. Dat was een heel prettig gezelschap. Dat was een soort harmonie. Dat was altijd iets prettigs onder deze mensen. En onze gesprekken, ik heb met Van der Meij niet zo heel veel contact gehad. Die was namelijk zelfs een stuk ouder dan wij waren. En omdat hij het scheepvaarthuis te bouwen had, heeft hij twee jongere mensen, de klerk en Kramer, erbij behaald. En die hebben dan ook die wonderlijke steenverbanden hebben die daar gemaakt. Maar met Van der Meij heb ik niet zoveel... Die behoorde niet zo echt tot onze kring. Hij was niet de echte intieme huisvriend. Maar met Joost de Klerk en Edo de Klerk en Roland, mijn Roland en Roesja en Wolfgang, dat was geregeld waren we bij elkaar, zowel thuis als bij de molen. En de gesprekken gingen over de problemen van hoe moet dat nu met de kunsten? Er komt een nieuwe houding, een nieuwe leven. Wij waren bevreesd voor wat de machine bracht. We wisten wel dat we het aanvaarden hadden. We voelden aan dat we een tijdperk ingingen van de techniek en dat wel degelijk iemand als Van Doesburg recht had om mee te spreken. Maar daar heb je nu het grote verschil. Dit is uitgedrukt in, ik herhaal het weer voor de zoveelste keer, in de cirkel en het kwadraat. Van Doesburg en Mondriaan en deze moderne schilders en architecten die richten zich op het constructieve, op het rechte, op het gespannene, op de machine. Wij daarentegen op het vrije, op het fantastische, op het harmonieuze, op de romantiek. Ook dat ging soms te ver, zoals we kort geleden in een film hebben gezien over de Amsterdamse school, waar alleen het werk van de klerk werd behandeld. Maar hoe? Alleen als kritische beschouwing. En dit is zeer te betreuren. Wij waren heel dikwijls bij elkaar en droegen werken voor. Ik was in contact met Royaerts en met Verkade. En ook die kwamen heel dikwijls bij ons aan huis. Wieboud heb ik zelfs. Ik heb eens een voordracht gehouden over een komende nieuwe stad. En daar hebben we toen Wieboud en zijn vrouw uitgenodigd. Die waren bij ons thuis. Al deze gesprekken over dat nieuwe, komende, dat was, en weer kom ik met een Duitse term, dat durcheinander. Dat was bij ons nog niet vrijgekomen. En ook nu, 50 jaar later, meer dan een halve eeuw later, wie kan ons nu zeggen waar het heen gaat? Het is alleen het verlangen, het is alleen dat we onder elkaar zijn. Maar met wendingen was het zo, dat er was toch ook wel een groepje die contra werkte.